Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zou een paar dingen willen voorlezen om sommige aspecten van wat wij doen dichterbij te brengen. Maar, en u ziet, ik haal het onder andere uit dat boek wat ik ooit geschreven heb. En het ligt daar. Ik wil het niet aanbevelen om te kopen. Ik wil het natuurlijk wel aanbevelen om te kopen, maar daarom hou ik het niet vast. Ja, maar het ligt er wel. Ja, dat u het weet. Oké. Ik heb al iets voorgelezen van Slauerhof. Dat verlangen naar een onbekende jij. Die nostalgie, paradisiak, die heimwee en dat nergens thuis zijn. Ik weet wat Terborg over Slauerhof schreef toen hij hem zag liggen na zijn overlijden. Ik zag gewoon aan zijn gezicht dat hij eindelijk bevrijd was. Bevrijd van zijn onrust en zijn verlangen en zijn zoeken. Maar Slauerhof heeft ooit iets geschreven. Ik weet niet of u het kent. Ik heb het ooit op Zoom, geloof ik, een keer genoemd. Het einde van het lied. Kent iemand het? Nee? Ik hoop van niet, of dat u het vergeten bent. Hi Marja. Fijn dat je er ook bent. En daar zal ik dus een paar dingen van voorlezen. Ook omdat het mij altijd opnieuw heel erg raakt wat hij er schrijft. En het is zo typisch Russisch, is het ook. En Slauerhof had iets met Rusland. Terborg trouwens ook. En ik ook, zoals je weet. Even kijken waar ik mee zou moeten beginnen. Ja. Daar komt symboliek in voor die misschien voor ons wat vreemd is. Symboliek van moeder aarde. Voor de Russen is dat zo vertrouwd en zo aanwezig en levend. Dostojevski schrijft erover, Blok schrijft erover, Pushkin schrijft erover. Er zijn prachtige teksten en het leeft in de orthodoxe liturgie, het leeft op het platteland, het leeft in de literatuur en de kunst. Er zijn prachtige uitbeeldingen van, ook geschilderd. Maar misschien is het voor ons wat vreemd. Maar ik wil dat dus zeggen, dat we nooit moeten vergeten wat antropologen zeggen over onze westerse cultuur. Wij zien dat zelf niet meer. Fortman zegt wel eens, en dat heeft hij ook ergens geschreven, het laatste waarvan een vis zal ontdekken wat het werkelijk is, dat is water. Dat is zo vertrouwd, hij ziet niet. Hij ziet het misschien als het te laat is, als er geen water meer is. Maar onze cultuur is ons ook zo eigen dat wij de blinde vlekken daarvan niet meer zien en de eenzijdigheid. Maar daar wordt op gewezen. En daar zal ik een paar voorbeelden van noemen. Ook al lijkt het ons in het begin wat vreemd, vanuit de antropologie en de antroële Fortman bijvoorbeeld, mijn Han Fortman, in zijn boeken Wat is er met de mens gebeurd? En vooral in zijn grote standaardwerk Als ziende de onzienlijke. Daar bedoelt hij mee dat onze zintuigen verschraald zijn. He? Wij kunnen niet meer het onzienlijke zien. Niet meer het mysterie. Terwijl dat oorspronkelijk tot het menselijk hart behoorde. En dat is dus iets wat in de antropologie ontdekt wordt. Ook door bijvoorbeeld door Sjestov. Maar ook in de cultuurpsychologie. En nogmaals, het is het hoofdthema geworden van Fortman, onze verstopte zintuigen. Ik zal een paar teksten noemen. Als u daar ooit iets over wil lezen, want het zijn werken die mij toen erg geraakt hebben. Ik moest er van Hart Fortman lezen voor mijn doctoraat. En dat ging ook over, dat ging over Alexander Blok en dat ging over de Sovia, zeg maar over Prajna Paramita, over het eeuwig vrouwelijke in al haar gestalten. Ook de gestalte die ons roept om verlost te worden. Daar zal ik dadelijk stukken van voorlezen. En misschien zegt ons de wereldziel niet veel, dan nogmaals voor de Russen wel. En als u daarover wil lezen, er is een prachtig werk van Rudolf Otto. En dat heet Das Heilige. Ja? En dat gaat over wat dan heet het lumineuze. Dat wij eigenlijk wel degelijk een innerlijk zintuig hebben. Een zintuig van ons hart. Of een antenne van ons hart om open te staan voor dat andere in de werkelijkheid waar je geen naam aan kan. Hij noemt het Das Heilige. En een andere auteur, die ik ook van Fortman moest lezen, noemt het, Paul Hebeling, die noemt het Das Wunderbare. En het zijn allemaal zo van uitingen die verwijzen naar, ja, waar we eigenlijk geen naam voor hebben, maar wat toch een realiteit is. Dus laat me even geduld hebben. Ik zal een paar een samenvatting geven nogmaals van dat werk van Slauwerhof, maar u kunt het vinden. Het is een hoofdstuk of een gedeelte van het boek Schuim en As en het heet Het einde van het lied. En het gaat dat hij is op zoek. Hij is op zoek sowieso naar een jij. Hij heeft ooit een meisje ontmoet en verloren. Het is goed dat hij daar verder ook niet over spreekt. En met dat meisje, dat heet Theodora. Godsgeschenk. Ook al symbolisch, Godsgeschenk. En hij voelt ook zijn eigen onmacht en schuld dat het niets geworden is. Net als Kierkegaard dat had met zijn geliefde. En misschien zoveel andere mensen vanuit ons tekort. Wat overigens nooit het laatste woord is. Want het laatste woord is genade en invulling. Genade en invulling. Maar hoe dan ook, hij is op zoek. Maar hij komt tenslotte op een van zijn reizen in Rusland terecht. In Griekenland bij een plaats, Feodosia. En dan wordt hij verwezen naar een klooster in Rusland. Want het heet een onbekend klooster. Er wordt van gezegd, niet de moeite waard. Een hele lange moeilijke tocht ernaartoe die de moeite niet loont. En geen bezienswaardigheden. Stelletje oude monniken. Enzovoort. Maar hij is geraakt door de naam van dat klooster. Klooster van de halve verlossing. Van de halve verlossing. Zo van, en de symboliek is, en dat ontdekt hij ook als hij daar komt. Daar is een soort symboliek die voor Russen heel dichtbij is. Dat de wereldziel, wat Blok overschrijft, wat Dostojevski overschrijft. Hè, bekende regel van Dostojevski, die ik misschien al eens genoemd heb. Opdat de mens zich zou kunnen verheffen uit zijn ellende, moest hij zich eerst onvoorwaardelijk, onlosmakelijk verbonden voelen met moeder aarde. Eerst die binding met moeder aarde. En moeder aarde is voor de Russen zo vertrouwd. Hè? In een andere roman, ik geloof dat het demonen is of boze geesten, daar is een meisje wat eigenlijk door iedereen als vreemd gezien wordt, maar eigenlijk innerlijk heel erg helder is. Heel helder, dat bestaat. Ik ken ook zo iemand persoonlijk. En die zegt een keer tegen iemand die zoekt en niet weet wat religie is en geen binding voelt. Dan zegt ze, vertrouw maar op moeder aarde. Want weet jij wie moeder aarde is? Maria, zegt ze, Maria. En Maria, in het Russisch is dat de Bogorodice, de moeder gods, of liever nog de godbarende, is de grote en vruchtbare, vochtige moeder aarde. Het enige teken van hoop, verwachting en vertrouwen en verlossing voor heel het menselijk geslacht. En dan vertelt ze daar iets bij in die roman, hoe zij dat zelf beleeft. Dat kunnen wij als Hollanders niet zo makkelijk, denk ik. Met veel tranen. Zoals ook Aljosha Karamazov op een bepaald moment bij zijn grote innerlijke ommekeer op de aarde valt. En letterlijk staat er, met zijn tranen de aarde doordrenkt. Zo doet die Maria Lyubjatkina dat ook, die vrouw, die wijze, maar wat vreemde vrouw, die zo ontroerend is. Dan zegt ze, tot een el diep wil ik de aarde doordringen met mijn tranen. En dan zal er een vreugde komen, zo groot, dat ze alles overtreft wat er ooit aan pijn en eenzaamheid en wanhoop was. Zoiets is het. Nou, die tekst. Wel, die hoofdfiguur van Slauwerhof, die komt dan in dat klooster. En daar is de agenda van de halve verlossing. En hij ziet en hij hoort, hij is daar ook bij aanwezig. Daar wordt door monniken hartstochtelijk gebeden voor de verlossing van moeder aarde. Voor de wereldziel. En dat wordt aanschouwelijk voorgesteld, want hij is er, het kan natuurlijk alleen in een verhaal. Maar symboliek doet vaak veel meer dan logica. Dus volg het maar in de symboliek, al lijkt hij wat vreemd. Terwijl die monniken zingen. En denk maar aan ons eigen zingen. Dat is ook maar niet een mooie melodie. En het is ook niet alleen voor zen. Het is dieper. Zingen is, zoals iemand dat ooit gezegd heeft. Het is waar het hart van open gaat. Ja? En ik geloof dat Kafka ooit gezegd heeft, er staat ook in de inleiding bij het boekje van onze sutra's, de mooiste en diepste gezangen komen uit de diepste wanhoop, de zuiverste. De zuiverste. En dan wordt er gezongen en terwijl zij zingen, zie je als het ware in die roman ineens, dan komen daar uit de aarde, uit dat water, uit een soort modder, komen er haren naar voorschijn. En dan een voorhoofd. En dan haar wanhopige ogen die roepen. Die roepen om blijf zingen. Want zolang jullie zingen, tegen de monniken en tegen ons, zolang jullie zingen is er redding. En Slauwerhof sluit zich daarbij aan, die hoofdfiguur in die roman. En hij zingt met passie en met wanhoop en passie en tegelijkertijd vertrouwen met zo'n intensiteit. En dan als de monniken bijna bezwijken en ook weg hebben, dan is hij bijna de enige die overblijft. En dan hij zweert haar trouw. En hij zegt dat hij dus nooit samen met haar ten onder wil gaan. En zij zegt, dat is altijd bij hem opnieuw, dat hij ooit met haar verenigd zijn. Maar nu nog niet. Hij moet wachten. Ik zal een paar flarden daarvan voorlezen, die daarvoor komen in dat klooster. Woorden die van toepassing zijn op onze weg, hè, op ons zingen, op alles. Door de deur waardoor wij naar binnen zijn gegaan, is het niet waardoor het bereikt wordt. Hè, dat is een koan, dat is al raadsachtig. Wij zouden graag hebben dat er een deur was en een weg, hè, zoals Chesterton zegt, hè, kloppen waar geen poort is. Ik klop waar geen poort is. Als je een poort is, dan weet je het vroeg of laat. Dat is nooit een trapje er tegenaan, maar hij gaat wel een keer open. Maar waar en hoe doe ik dat kloppen waar geen poort is? En hij zegt, dat is mijn strijd tegen de evidenties. Tegen heel de werkelijkheid. Een nee tegen heel de werkelijkheid die zegt, er is geen uitweg. Ik weet dat ik ooit, toen ik die tekst las, en toen zat ik in Moskou. En toen lag ik daar ook heel erg mee overhoop, ook met mezelf trouwens. En ik zag maar steeds het bordje in de autobus, ik was de enige, dat was straks om 12:30, de laatste bus, daar stond Vygoda Njet. Geen uitgang, geen uitweg. Dat schot. Maar ik dacht, hé, dat is daar niet voor niks neergezet. Maar er is een uitweg. Altijd. Maar het is een andere dan die wij denken. En dat legt hij die woorden. Door de deur waar wij binnen zijn gegaan, in wat dan ook, dat is het niet. Maar als het voor jou bestemd is, en het is voor iedereen uiteindelijk bestemd, dan zullen alle muren zich openen. Al waren er 1000 muren tussen u en wat u diep in uw hart verlangt te zien en te zijn. Leg u neer, zet u neer. Wacht en waak. Slapend of wakend, blijf wachten, blijf waken. En dan hoort hij dat gezang, onaards, ongehoord. Als een orfische ode uit oeroude tijden. En, als hij die, en toen opende zich de aarde. En werd het vrouwengelaat zichtbaar. hoe schoon, maar ook hoe gefolterd, haar grote ogen, troebel en opengesperd, in baringsangst, in baresweer. En ze rees op door het gezang van de monniken, tot aan haar middel, en zonk terug. En dan zegt hij, blijf bij mij. En dan zegt ze, later, als je de weg nooit weet, maar vergeet de weg nooit. Al zie je niks, al hoor je niks, al voel je niks. En dan eindigt het met een vreemde laatste regel, wat hij dan schrijft. Het lijkt of hij over de tijd heen spreekt. Maar vannacht, vannacht zal ik het horen, het einde van het lied. En dan gebruikt hij woorden die Massou Abbey altijd gebruikt als hij spreekt over wat dan heet verlichting, dazzling darkness. Hij gebruikt daar een woord voor van een christelijke mysticus uit de Oosterse kerk. Hè? Dazzling darkness is schitterende duisternis. Dat is ook zo tegen de schitterende duisternis. En dan nogmaals herhaald als laatste woord later. Later zal het zo zijn als de tijd er is. En laten we zeggen, dat is het meest hoopvolle. Dat is het enige wat ik misschien mijn leven lang nog zou willen zeggen. En dat zal zo voor iedereen zijn. Daar ben ik zo van overtuigd. Ja, alles is genade. En dan nog even terug naar wat wij kunnen doen. Daar haal ik maar iets uit mijn eigen boek aan hier. Want Blok schrijft daar ook over. En dat is een eigen tijdse taal. Ik denk dat Slauwer of Blok kende, maar ik wil het toch wel even noemen. Woorden van Blok. Wij zullen allemaal, wij mensen allemaal, deel moeten hebben aan de verlossing van de door de chaos geketende koningin, de wereldziel. En van onze eigen ziel, van al onze zielen die aan deze wereldziel deel heeft. En misschien is dat voor ons een vreemde taal. Voor de Russen is dat echt een vertrouwd begrip. En nogmaals, misschien moeten onze zintuigen open gaan daarvoor, waar God maar voor bepleit. Wij moeten alle trouw blijven aan de oude mythe van Perseus en Andromeda. Wij moeten alle medewerken aan de bevrijding van de gevangen koningin, de wereldziel, en van onze eigen ziel, die daaraan deel heeft. Ieder doet dat op zijn eigen gebied, op zijn eigen wijze, met zijn eigen mogelijkheden. Voor de ridder is het vechten met de draak. Voor de monniken vechten met de chaos. Voor de filosofen vechten met de waanzin en de veranderlijkheid van het leven. Voor ons, ieder moet dat ontdekken in zijn eigen hart, in onze eigen uniekheid. En dan nogmaals over dat opnieuw kunnen aanvoelen van dat waarvan dus Fortman zegt dat onze zintuigen verstopt zijn, dicht zijn. Hè? Men moet wel geestelijk blind zijn, niet geïnteresseerd in het leven van de kosmos, ongevoelig voor de dagelijkse siddering van de grenzeloze chaos en tegelijk de grenzeloze kosmos om ons heen, de ordening, om te durven veronderstellen dat het ontstaan van de aarde, van heel het universum, onafhankelijk zou geschieden van en geen invloed zou hebben op de vorming van alle mensenzielen, op heel het menselijk bestaan. Maar helaas is het in onze cultuur, of liever geen cultuur meer, zeg ik, maar een civilisatie, dat is de dode kant van een cultuur, het hij vergelijkt het ergens ook met een vlieg die in een web van een spin terechtkomt. En dan leeggezogen wordt. En wat er blijft, dat lijkt op een vlieg, maar is het niet meer. En zo zegt hij, zo is het eigenlijk soms met onze civilisatie. En wij moeten dat opnieuw ontdekken. En we zijn hier dus terug bij Fortman, maar hier met zijn woorden. Maar het is alsof de machtige stroom van de echte en levende cultuur, van het levende leven, in onze tijd het gevaar loopt uiteen te spatten in duizenden kleine beekjes die zich steeds verder vertakken en zo steeds meer aan kracht verliezen. Daarom dreigt onze civilisatie ook het karakter van desintegratie. Men verliest De geest van eenheid en verbondenheid. Nou, dat is de tekst, de boeddhistische tekst over de ene en de vele die er ook over gaat. Hè? Als dat bijvoorbeeld staat, bekend, dat heeft mij zo geraakt in die tekst, ergens een van die teksten. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Wij denken altijd, de gevolgen komen voort uit de oorzaak. Ja, dat geldt op een zeker niveau. Maar ten diepste komen oorzaak en gevolg voort uit diezelfde bron, waar wij geen naam aan kunnen geven. Wat hij maar de wereld ziet noemt, of het eeuwige, of noemt u het van mijn part God, of de Boeddha natuur, of wat dan ook. Grenzeloze genade. Voor ons bestaat er nu een diepe kloof tussen de mens en de natuur. De natuur, de dynamiek van de kosmos, is voor heel veel mensen vreemd en onbegrijpelijk geworden. Daarom hield men ook op om de schoonheid te begrijpen in haar diepste betekenis. Samengevat. Zo verloor de mens eerst God, het goddelijke, het lumineuze, het heilige. Daarna verloor de mens de aarde en de kosmos. Ten slotte verloor de mens zichzelf. Er kwam stilte, dood en wanhoop om de mens heen. Maar nogmaals, al was er maar één iemand die nee kan zeggen uit de grond van zijn hart tegen deze werkelijkheid. De redding zal komen, de verlossing voor alles en iedereen. Want weet, zij is de ster die aan het einde zal verschijnen. Als het einde nadert van heel onze werkelijkheid, zal zij komen in schitterend wit licht. Dan zal zij aan de hemel de nevel verscheuren. Nu vliegen we nog boven een dreigende afgrond, in een steeds dichtere duisternis. Maar hoe tomelozer de vlucht wordt, hoe meer het einde nadert, des te stralender en duidelijker zichtbaar wordt het schijnsel van haar goddelijk gelaat. Dit geldt voor ieder afzonderlijk, voor iedere eenling. En het geldt voor ons allemaal, voor heel de werkelijkheid. Ja, naar haar, met een hoofdletter, die in het hemelsblauw is, voert soms een nauwelijks zichtbaar pad, dwars door alle chaotische dwarrelingen heen, waarin wij, kinderen van de wanhoop, worden meegesleurd. Maar weet, weet, juist langs dit pad zal zij ons leiden, zoals Beatrice, dan te begeleiden. En wanneer dan eindelijk al datgene waardoor wij ons verontrust weten, voorgoed voorbij zal zijn, dan zal zij ons allemaal, alle zonder uitzondering, met lieve hand binnenleiden in de Elyseese velden. Laten we met deze, laat ik zeggen, deze genadevolle, deze zo hoopvolle uitspraak van iemand die dat beleefd heeft. Hè, en die echt gevochten heeft om dit leven te houden. Hij heeft periodes gehad waarin het zeer moeilijk was. Maar zeker op het einde van zijn leven is dat in alle klaarheid en helderheid weer aanwezig. Mogen dat voor ons allemaal, ieder op hun eigen manier, steeds meer levend en authentiek en ook uniek worden. Zoals voor u alleen en voor niemand anders. Wij gaan terug de stilte in.